Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De Radiofabriek.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Howard.
Te gek dat je luistert naar New Business Radio Live. De tweede uitzending inmiddels van het magazineprogramma van New Business Radio. Waarin we je heel veel inzichten en de laatste trends en ontwikkelingen met je delen. Voor ondernemers en leidinggevenden. Een programma dus voor de business shapers om jezelf en je organisatie verder te ontwikkelen. Met deze keer weer heel veel gasten en onderwerpen. Denk aan, we leven in een wereld waar alles centraal georganiseerd is. Maar inmiddels is er zoiets als Web 3. Wat een logisch gevolg is van het internet, zoals we dat nu kennen, het Web 2. Wat is Web 3 precies en welke voordelen kan dit hebben voor de toekomst? Dat hoor je zo. Dan ook een nieuw boek, The Customer Leader. En schrijver en professor Henry Robben is hier aanwezig om daar meer over te vertellen. We praten ook over de Europese verkiezingen en waarom de EU zo belangrijk voor ondernemers is in Nederland. We bespreken de laatste ontwikkelingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. We nemen de Business Top 3 podcast van Toon van Dijk door, de directeur van Yamin. Uiteraard hebben we ook weer een pitch van een bijzondere ondernemer. We bellen met Marketing Report om te praten over het Cannes International Festival of Creativity, wat binnenkort plaatsvindt. En we hebben weer een bomvolle New Business Radio Newsflash. Fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Howard.
Ja, en hier te gast is namelijk Niels van den Berg. Niels, van harte welkom. Fijn dat je hier bent.
Super, heel leuk om hier te zijn.
Ja, jij bent van Mint Blue. We gaan natuurlijk echt hebben over Web 3. Hè. We hadden het er zojuist al echt over. Een nieuwe ontwikkeling wat dat betreft die bij heel veel ondernemers en bij heel veel mensen nog niet echt bekend is. Eerst eventjes, Mint Blue, wat doen jullie precies?
We zijn een blockchain development platform waarbij we bedrijven helpen om de blockchain te integreren in bedrijfsprocessen. En daarmee focussen we echt op de echte real world use cases en de echte bedrijven. We zijn niet heel erg in de crypto, zou ik maar zeggen.
Nee.
Dat is iets anders.
Even goed om nog even aan te stippen. Hè?
Denk het wel.
Je hebt ook wel een echt interessante achtergrond. Want je hebt ook wel een bijzondere grootvader, heb ik begrepen. Hè? Die ook echt ondernemer was. Of in ieder geval mooie ontwikkelingen heeft gedaan.
Ja, zeker. Hij was ook een uitvinder. En eigenlijk, ja, mijn overgrootopa, die was zelf eigenlijk een monopolist in Europa. Met zijn bedrijf Unilever.
Ja.
En probeer ik hem eigenlijk tegen een tegenpol te geven. Ik probeer de pendulum de andere kant op te laten gaan. Om van monopolisten naar peer-to-peer trade te gaan.
Kijk, mooie woorden hier zo. Ja, eventjes, voor de mensen die echt geen idee hebben waar we het over hebben. Wat is Web 3 precies?
Nou ja, ik denk dat het handig is om eerst dan een stapje terug te nemen naar wat Web 1 is.
Ja.
Dat begon natuurlijk in de 90's, dat kwam op. En dat was eigenlijk een kanaal van one to many. Net zoals televisie of radio, de luisteraars thuis. Ze horen deze informatie, maar ze kunnen zelf niet echt participeren.
Mm-hmm.
En zo was het internet ook. Je weet, startpagina nog wel of msn.nl. Dat waren allemaal mooie sites die we allemaal goed kennen. Web 2 ging veel meer over dat gebruikers zelf informatie konden toevoegen. Dus ineens was er interactie, je kon data terugsturen. Dus zo ontstond social media en eigenlijk power to the people, voice to the people. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Alleen toen ontstond er toch een klein beetje frictie. Want op dat moment kwamen we er eens achter dat al die informatie die werd verzameld eindigde in gecentraliseerde private databases.
Mm-hmm.
Vaak van grote Amerikaanse organisaties. Maar dat gebeurde ook gewoon in Europa. En die begonnen ineens heel veel macht te krijgen doordat ze al die informatie tot zich toe hadden geëigend. En dat is eigenlijk de reactie van Web 3.
Oké. Okay.
Dus Web 3 is probeert dus data-eigendom te garanderen voor het individu. Maar ook data-eigendom als in data ownership verantwoordelijkheid nemen voor informatie. En dit komt vaak terug weer bij organisaties. Dat zij hun activiteiten en de dingen die ze doen ook daadwerkelijk kunnen bewijzen en staven met genotariseerde activiteiten op een gedecentraliseerde ledger.
Oké. Okay.
Want die kunnen ze zelf nooit meer aanpassen. En dat is de kracht.
Ja.
Dat je een soort objectieve notaris creëert voor het internet die alles kan vastleggen op een private manier. Die wel te vertrouwen is.
Ja, ja, want als we het even schetsen hoe het nu is, hè, hoe we het echt nu gewend zijn. Hè. We werken bijvoorbeeld heel erg veel met een cloud en al dat soort dingen waar we alles opslaan. Maar dat is niet echt dan van ons wat dat betreft. Hè. Zo kun je het eigenlijk dan wel stellen.
Ja, inderdaad. Uiteindelijk tik je gewoon die privacy conditie af, die terms and conditions. Je hebt geen zin om ze te lezen. En vervolgens in de backend zijn al die bedrijven allemaal data harvesting en mining aan het doen. En zijn jouw informatie aan het doorverkopen aan derden. Of gewoon het zelf aan het toe-eigenen, wat we heel erg zien met de AI movement de laatste tijd.
Merk je dat mensen hier al genoeg bewust van zijn? Dat dit eigenlijk ook echt zo is? Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen denken, ja, het is toch prima zo, zoals het nu is?
Zeker. En het is ook, ik bedoel, gratis is natuurlijk heel makkelijk.
Om, ja.
Ze maken het natuurlijk heel makkelijk voor ons. En het is ook gewoon heel fijn, al de applicaties die worden gemaakt. Maar je ziet zeker wel dat er steeds meer spanning ontstaat. Je ziet ook in Europa, de Europese datastrategie komt nu. Er worden 6 nieuwe stukken legislation of wetgeving ingevoerd de komende jaren. Die allemaal gaan over datatransparantie, accountability, portability, standaardisatie, elektronische identiteit. Ook risk categories voor artificial intelligence. Van wat voor type AI wordt toegestaan en niet binnen de EU. Het certificeren van trainingsdata. Is deze data authentiek? Kan ik een AI wel trainen met deze data? Of zit hier vervuiling in? Al dat soort dingen gaat allemaal weer bewijs bij te pas. En gaat allemaal over dat notariseren van activiteiten op zo'n ledger. Om ook accountability, verantwoording af te leggen. En ook, ook een stukje bescherming van dat je bewijst naar anderen van kijk, ik heb op dit moment dit gedaan en dat kan niemand meer aanpassen.
Ja, helder. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om juist hier ook voor in te zetten, zeg maar, namens MintBlue?
Nou ja, het internet is gewoon een best wel cool iets, toch? Ik denk dat
Zeker.
We allemaal best wel, ik denk dat we allemaal best blij zijn met het internet. Maar het is wel jammer dat die playing field niet zo geleveld meer is. Er is zo'n disbalans gekomen tussen marktpartijen. En het zou heel mooi zijn als we eigenlijk weer een beetje toch dat web 1 gedachte terug kunnen pakken. Want ik had het net over web 1, maar wat ik niet toen noemde was het peer-to-peer gedeelte van net web 1. Weet je nog, de Usenet, weten luisteraars misschien nog wel. Of LimeWire, dat was dan niet legaal. Maar het peer-to-peer uitwisselen van informatie, dat kunnen we weer terugbrengen bij web 3 door middel van publieke protocollen. Om zo tussen personen toch informatie te kunnen uitwisselen zonder dat daar een grote centrale partij fees dicteert, terms and conditions dicteert en eigenlijk ook uit elke transactie waarde onttrekt en terugbrengt naar een groot bedrijf in Silicon Valley vaak.
Ja.
Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Er worden gewoon lokale economieën en de handel die wordt gedreven tussen mensen, de data-uitwisseling die wordt gedaan, daar wordt een soort van tax op geplaatst door grote organisaties. Door platform.
En wat ik natuurlijk wel interessant vind, je hebt altijd mensen hè, die heel erg met dit soort nieuwe ontwikkelingen bezig zijn, die al echt zeggen, ja, dit ga ik adopteren, hier ga ik helemaal voor. Maar je hebt natuurlijk altijd wat dat betreft verschillende mensen die daarmee bezig zijn. Hè. Ook mensen die inderdaad meer vanuit educatie zeggen, oké, ik wil daar wat anders mee gaan doen. Maar die early adapters, die heb je altijd heel erg nodig om die nieuwe beweging voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat die ook belangrijk ook weer zijn voor jullie ook weer.
Ja, zeker. Ja, er zijn organisaties, bijvoorbeeld Visma Yuki, die met hun innovatiedepartement hebben besloten om toch deze technologie mee te experimenteren en te omarmen voor factuurvalidatie. We hebben ook recentelijk met de Belastingdienst gekeken naar hoe kunnen we meer privacy garanderen voor de burger, maar wel makkelijker belastingheffing te kunnen doen. Mm-hmm. Door ze minder administratief werkzaamheden hoeven te doen.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de slogan hè, van de Belastingdienst,
precies,
wat dat betreft.
Die proberen ze dus echt hard te maken met de technologie. Dus dat vind ik heel, heel cool om te zien. Er zijn zeker wel partijen die echt die trailblazers willen zijn en willen pionieren. Maar uiteraard, het is echt nog steeds na 10 jaar sinds de eerste blockchain early days. En er is natuurlijk ook heel veel ruis op de zender, zou ik maar zeggen, om dit onderwerp door alle speculatie. Dus wat dat betreft is het ook lastig omdat de juiste informatie bij de juiste mensen komt op die manier.
Ja, wat is daarvoor nodig, denk je? Waardoor mensen het meer gaan omarmen, het Web3 wat dat betreft?
Ik denk dat wat wij bij MintBlue als strategie hebben genomen is echt proof points te bouwen met echte bedrijven en proberen echte problemen op te lossen. En die gewoon aan de man te brengen en te laten zien. En ja, showing and not telling. En echt gewoon door hele concrete use cases te bouwen en gewoon live te krijgen.
Ja, ja.
Maar goed, dat is wel een gevecht. Ik zal niet ontkennen dat makkelijk is.
Nee, ik kan me zo voorstellen inderdaad. Ja, het is echt wel een uitdaging. Ja. En sommige dingen hebben gewoon echt tijd nodig.
Ja, maar er is nu echt wel door die AI wave, dat gaat wel. Dus je hebt die Europese wetgeving die een enorme impuls gaat geven. Uh-huh. En AI zorgt er natuurlijk voor dat iedereen ineens allerlei foutieve informatie kan maken. Fake news, deepfakes, fake video's, fake informatie.
Klopt.
Dus er wordt een enorme vraag nu naar wat is nou authentiek? Wat is nou echt? Kan ik dit nieuwsartikel vertrouwen? Kan ik deze foto vertrouwen? Kan ik deze video vertrouwen? En al die dingen kunnen we doen door met informatie gekoppeld met identiteit aan een publieke objectieve notaris te geven, de blockchain. Om terug te herleiden wie wat heeft gedaan.
Ja. Ja, zodat het echt helder ook is en je juist die authenticiteit dus ook echt kunt bewaken.
Ja, zeker. Ja. En dan kunnen we weer meer vertrouwen wekken in de samenleving. Want er is genoeg data die laat zien dat de consumenten minder vertrouwen hebben in organisaties.
Ja, nu luisteren veel ondernemers en leidinggevenden natuurlijk echt naar dit programma. Wat zou je hun ook nog mee willen geven, tot slot?
Kijk goed naar wie je luistert over Web3. Ik begrijp heel goed dat er leuke dingetjes in Web3 zijn. En dat Bitcoin natuurlijk altijd heel leuk is om over te praten. En heel verleidelijk is om het altijd over prijs te hebben. Maar probeer je echt ook eens door te vragen naar de technologie. En wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. En natuurlijk staan wij daarvoor klaar. Er zijn genoeg experts die over het hoofd worden gezien. En worden overschreeuwd door de speculatie crypto mensen. Dus luister naar de techneuten.
Ja, luister goed. Ja, een mooie oproep. Niels, volgens mij ben je knetter ambitieus. Wat kunnen we gaan verwachten voor de toekomst?
Wat kunnen we verwachten? Ik durf daar niet te veel over te zeggen.
Maar gewoon puur voor je eigen onderneming, zeg maar, als we kijken naar Mintblue?
Nou, wij willen gewoon echt werken naar een cloud platform voor Europa. Dus wij willen echt een gedecentraliseerd cloud platform bouwen wat Europese normen en waarden honoreert en die wetgeving volgt.
Ja, en binnen welk tijdsbestek kunnen we dit gaan verwachten, denk je?
Nou, we gaan best wel lekker, maar ik denk dat je over 5 tot 10 jaar wel echt van ons moet gaan horen in alle hoeken en gaten.
Oké, nou, daar houden je aan, oké? Ja. Gaan we gewoon tussendoor gaan nog weer vaker met elkaar praten. Ja. En over 5 jaar, dan is het daar.
Super, ja? Laten we dat doen.
Oké, Niels van den Bergen van Mintblue, heel erg bedankt voor je komst en het delen van je kennis. En je blijft er ook gewoon lekker bij, hè? Want we gaan zometeen natuurlijk ook nog heel veel andere onderwerpen hier bespreken. Onder andere natuurlijk de nieuwsflash, de podcast top 3. En we gaan natuurlijk ook met Henry Robben praten. Over dat fantastische nieuwe boek.
New Business Radio.
Live.
Met Martine Howard.
Ja, dit is de nieuwsflash van New Business Radio met opvallende berichten over de ontwikkeling van mensen en organisaties. Een mooie stap voor vrouwelijk ondernemerschap in Nederland, want Code V heeft 18 nieuwe ondertekenaars erbij die zich inzetten voor het bevorderen van gelijke ondernemerskansen voor vrouwen. En Code V faciliteert een ecosysteem dat het groeipotentieel van vrouwelijke ondernemers vergroot door betere toegang tot financiering, het delen van essentiële kennis en het verminderen van vooroordelen. Ben je op zoek naar een cadeau of een relatiegeschenk waarmee je echt impact maakt, geef dan een bloembox cadeau. Het is echt een plantenpot, een waterreservoir en verzendpakking in één. Een heel mooi duurzaam cadeau dus. Chocolate Makers haalt 1,5 miljoen op voor uitbreiding naar Duitsland. Chocolate Makers heeft 1,5 miljoen opgehaald van Doen Participaties en Fair Capital Partners Impact Investing. En Chocolate Makers maakt al meer dan 10 jaar op een ambachtelijke wijze biologische Fair Trade chocolade die onze planeet een stukje voor stukje beschermt en herstelt. En met deze investering kan het merk zijn biologische Fairtrade chocolate naar Duitsland uitbreiden. En dit helpt de cacaoboeren en het klimaat en natuurlijk ook de biodiversiteit. Daarnaast een schimmel die oceaanplastic afbreekt. Met de nieuws komt het Koninklijk Nederlands Instituut van Onderzoek der Zee De schimmel die in de zee voorkomt, kan de plastic soort polyethyleen afbreken nadat dit is blootgesteld aan UV-straling uit zonlicht. En onderzoekers verwachten dat er nog heel veel meer plastic afbrekende schimmels leven in diepere delen van de oceaan. Dus wat dat betreft zal er nog heel veel meer nieuws hier ook over komen. Een hele mooie ontwikkeling. Daarnaast, jongeren hebben liever een stabiele baan dichtbij huis dan leven als influencer op Bali. Dit zegt Petra Biemans van Hogeschool in Holland. Het beeld dat de meeste jongeren een carrière als digital nomad of influencer vanuit Bali of Dubai ambiëren, klopt niet helemaal. Jonge professionals zoeken vanuit huisje, boompje, beestje, denken een goed salaris, een vast contract dicht bij huis en ontwikkelingsmogelijkheden. En duurzaamheid speelt een ondergeschikte rol bij hun keuze. Dat blijkt ook uit een van de eerste grote kwalitatieve studies naar de voorkeuren van de recent afgestudeerden op de Nederlandse arbeidsmarkt. En hoewel 1 op de 5 ondernemers weinig werkstress ervaart, heeft 45% van de ondernemers wel eens overwogen om zijn of haar bedrijf te sluiten vanwege stress of mentale gezondheidsproblemen. Dit percentage wordt mede veroorzaakt door het gebrek van ondersteuning voor het mentale welzijn van ondernemers. En dit blijkt uit het enquêteonderzoek van onderneming.nl. Ondernemers noemen financiële zorgen als een van de grootste bronnen van stress in hun bedrijfsvoering. Zometeen gaan we verder praten over de podcast top 3 en gaan natuurlijk ook in gesprek met professor Henry Robbe.
New Business Radio. Live. Met Martine Howard.
Ja, we gaan verder praten over de podcast top 3. En dat gaan we doen met niemand minder dan Toon van Dijk, directeur van Yamin. Toon, ben je daar?
Ja, goedemiddag Martine, dankjewel.
Van harte welkom, fijn dat je er bent. Ja, we gaan natuurlijk praten over die podcast top 3. Jij bent directeur van Yamin. Daar gaan we zo meteen natuurlijk verder over praten. Want ja, we kennen jullie natuurlijk allemaal. Jullie bestaan inmiddels al 141 jaar. Jij bent directeur van Yamin. En dan zijn we natuurlijk heel erg nieuwsgierig wat jouw podcast top 3 is, waar jij iedere keer inspiratie uithaalt. Toon, zullen we gaan beginnen met de nummer 1? Daar gaan we.
Nummer 1 is How I Build This.
Okay.
Ik heb een later leeftijd nog een studie gedaan. En dan krijg je altijd heel veel input van mensen. Van wat zijn nou goede podcasts? Nou moet ik zeggen, als ik deze luister, dan zit er heel veel verschil. En ik zoek wel echt de personen uit die in de retail zitten. En die, nou, waar ik een gevoel bij heb. En dat is eigenlijk mijn nummer 1.
Ja, en wat maakt deze podcast zo te gek dan?
Nou, ik vind het mooi dat je de persoonlijke verhalen hoort van mensen. Hè? Van waar gaat het nou mis? Je komt er ook vaak wel achter dat, in mijn geval, dat haal ik er altijd uit, dat focus is een van de woorden die ik eruit haal. Om te kijken van waar komt iemand vandaan. En uiteindelijk door een focus vinden mensen hun weg en bouwen ze iets op.
Ja, echt een aanrader dus deze podcast. Kun je nog een keer de naam noemen?
How I Built This.
Nou goed, we gaan door naar nummer 2.
Ja,
nummer 2.
Dat is de High Performance Podcast. Wat ik het mooie daarvan vind is, het lijkt ook wel op dat ik hoorde mensen geïnterviewd die op verschillende vlakken excelleren. Dus het kan zijn sport, muziek, business, kunst, entertainment. Kan eigenlijk alles zijn.
Ja.
Veel bekende mensen, maar ook wat minder bekende mensen. Het mooie daarvan is ook wel weer het persoonlijke verhaal. Dus toen je me de vraag stelde, zag ik ook wel dat ik wel dezelfde soorten podcast denk ik leuk vind. Maar deze is zeker een aanrader, wat ik zeg, van topsporters tot aan. Maar vooral de breedte daarin is wel heel mooi.
Ja, en dus echt die persoonlijke verhalen die veel aan bod komen.
Ja,
mooi. Dan gaan we naar de laatste, Toon.
Nummer 3.
Ja, de laatste. Ik hoop dat ik nog een bonus van je kreeg, want eigenlijk heb ik er 2. De eentje is mijn eerste miljoen of My First Million.
Ja.
Dan moet ik zeggen, de naam zelf, dat leidt een beetje af, want dat is niet waar het mij om gaat. Maar laat ik dan de andere noemen, de bonus die ik wil noemen, dat is de podcast Omdenken. Wat ik daar het mooie van vind, ik heb ooit van een oud-directeur kreeg ik een Omdenk scheurkalender. Omdat hij zei van, je kan dus ook op een andere manier naar dingen kijken. En wat deze podcast heel mooi doet, is dagelijkse problemen van mensen, van onbekende mensen, aan het licht stellen. En denken van hoe zou je hier op een andere manier naar kunnen kijken.
Ja.
Ik denk in de business waarin je zit, in ieder geval waarin ik zit, heb je altijd met mensen te maken die in het dagelijks leven dingen meemaken. En dit maakt een hele menselijke, eerlijke podcast met een interessante kijkwijze.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken zelf de podcast ook. Ik ben er zelf ook heel erg fan van.
Het is
echt
goed,
fantastisch om te horen hoe je inderdaad kunt omdenken. Want we lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan wat dat betreft in het leven. En het is echt een heel erg interessante podcast om echt met een andere visie daarnaar eens te kijken. Waardoor je je ook echt anders kan voelen bij lastige situaties. Ben ik nog wel even nieuwsgierig? Want Toon, we hebben in de studio ook twee gasten. Niels, maar ook Henry. Hebben jullie deze podcast ook al beluisterd? Of zijn ze allemaal nieuw voor jullie?
Nee, ik heb ze allemaal opgeschreven eigenlijk.
Kijk! Ja.
Die kun je dan mij doorsturen. Ik kende ze niet, maar het klinkt heel erg goed. Dankjewel, Toon.
Ja, kijk, dat is toch ook altijd weer leuk om te horen, toch Toon?
Absoluut.
Ja, Toon, jij bent directeur bij Yamin. Ik zei het zojuist, jullie bestaan al een hele tijd. Maar jullie blijven natuurlijk ook echt continu doorontwikkelen. En jullie hebben onlangs ook weer nieuwe winkels ook weer gelanceerd in Nederland, hè?
Ja, klopt. We bestaan 141 jaar, de oudste retailbedrijf van Nederland. Met inderdaad natuurlijk hele iconische, in de hoogtijdagen waren er 650 Yamin winkels. Dus elke hoek van de straat zat er wel een Yamin naast. De slager en de bakker, daar zat een Yamin met een belangrijke functie. En die is in de tijd wel veranderd. Hè. Yamin heeft hele moeilijke tijden gehad, maar sinds de laatste jaren, laatste tiental jaar, gaat het echt wel weer helemaal de goede kant op. We hebben momenteel 100 winkels. Ja. Waarvan eentje in Duitsland, eentje in Curaçao. En daar zijn we wel verder aan het kijken. En ja, ik denk dat wij een iconisch bedrijf zijn die het anders doen. In Nederlandse handen is waar we als Nederland trots moeten zijn. En waar ik denk ooit misging is met je minder dat ze vooral meegroeiden met de leeftijd. Hè, of met de boterbabbelaars en met de stroopwafels en dergelijke. En wat we nu toe echt proberen is bij de jongere doelgroep altijd tussen de oren te blijven. En dat zo kent iedereen ons natuurlijk ook nog, vooral uit de jongere jaren. En zo komen mensen ook op latere leeftijd alweer terug bij ons.
Ja, eigenlijk ben je dan ook wel echt wel met het rebranden bezig ook wel. Hè? Van een heel lang bestaand merk. Dat het ook bij de jongere doelgroep eigenlijk dan ook gewoon heel populair is en blijft. Influencers kunnen dan denk ik heel belangrijk ook weer voor jullie zijn.
Ja, absoluut. Dat is wel iets waar we steeds meer mee werken. De samenwerkingen met bijzondere mensen. En wat we ook wel merken is dat influencers ook graag met ons samenwerken. Omdat we zijn natuurlijk, bij ons draait het altijd om lol, om fun, om lekkere dingen. En dat nodigt natuurlijk wel mensen uit. Ja, het is geen zware kost wat we verkopen.
Nee.
Letterlijk en figuurlijk. Dus inderdaad, influencer is steeds belangrijker om waar we mee samenwerking mee doen. Maar nogmaals, het gaat meer om de fun. Het gaat ook niet per se om het verdienmodel bij de influencers, maar de aandacht en hoe wij dingen aanpakken is toch altijd net wat anders dan anderen.
Ja, als directeur van Yamin heb je natuurlijk heel erg te maken met al die verschillende franchise-nemers. Hè? We maken dit programma natuurlijk echt voor ondernemers en leidinggevenden. Daar zit natuurlijk heel veel verschil ook weer in per filiaal. Hoe stuur je dat goed aan? Juist al die verschillende ondernemers.
Ja, dat is meteen de lastigste vraag. En nee, kijk, het is de invloed. Onze ondernemers komen letterlijk van heinde en ver. En we zitten door heel Nederland, hebben hele andere achtergronden. De een heeft één winkeltje, een kleiner winkeltje in een kleiner dorp. Een ander heeft een miljoenen zaken in een grote stad. Dus dat hebben andere belangen, hebben ook vaak soms. Of andere klanten ook.
Uh-huh.
En ja, die zie die maar eens te vangen in één pannetje. Dat is natuurlijk lastig. En gelukkig hebben we dagen. We hebben een franchise dag. Daar nodigen we iedereen uit. We hebben natuurlijk duidelijke communicatielijnen met die ondernemers. Zij hebben een bestuur die zich vertegenwoordigt. Waar wij eens in zoveel weken mee zitten. Maar ja, dat is zeker wel een van de uitdagingen. Van de andere kant. Blijven we natuurlijk wel één geheel. En dat is ook wat we willen uitstralen. En dat is de jaren hiervoor wel anders geweest. En die lijn in combinatie met die ombouw, dat is natuurlijk altijd spannend. Verandering is altijd spannend. Ja, die zien we gelukkig dat wel de goede kant op gaat. En als het goed gaat met een bedrijf, dan is het natuurlijk makkelijker om mensen mee te krijgen, eerlijk en eerlijk.
Ja. Ligt daar ook wel echt jouw ambitie, ook als directeur, zeg maar, om daar gewoon een mooie, gestroomlijnde visie in te krijgen? Juist ook bij al die verschillende franchise-nemers?
Ja, ja, sowieso. We moeten nog heel veel stappen maken en slagen maken. Zeker in die eenduidigheid. Het gaat ons niet per se om nou 10 of 20 of 100 winkels erbij. Dat is echt niet de ambitie. De winkels die we openen, die moeten het, de ondernemers moeten een goede boterham kunnen verdienen. Ja. We zitten nu op een retail omzet van boven de 50 miljoen. Het is echt niet dat we naar 100 miljoen moeten. Of dat is allemaal niet. Weet je, mensen moeten goede boterham aan kunnen verdienen. En we moeten voor die consument weer belangrijk worden en belangrijk blijven.
Ja, jullie zitten al in Duitsland en Curaçao. Wat zijn de verdere ambities? Gaan jullie nog meer in het buitenland ook opereren?
Ja, dan heb je wel een scoop te pakken. Maar ik denk dat de België is wel echt een grote wens. Daar zijn we al wel. Daar hebben we wel het een en ander aan contacten lopen. Maar dan willen we wel het liefst ook met lokale franchise-nemers. Zit natuurlijk maar wel weer met andere wetgeving. Dus we willen dan ook met lokale mensen het liefst dat doen.
Ja.
Dus inderdaad, België zou wel een mooie stap zijn. Ook als je kijkt in zowel Duitsland en België zijn er niet zozeer ketens zoals Jamin die daar positie hebben. Dus we denken dat daar nog wel ruimte ligt. Maar als je dan gaat in dit soort landen, kijk naar Duitsland, daar zitten we nu al een tijdje. Dan moet je toch kijken of je daar kan schaalvergroten om een positie te pakken. Want vanuit één winkel is het een flinke stap, hè, in de vertaling en alles wat erbij komt. Ga dan maar eens met een influencer werken in Duitsland. Ja, dat is natuurlijk lastig. Je moet eigenlijk proberen om dan een bepaalde snelheid te maken. En dat heb ik natuurlijk het geluk van in Nederland. Iedereen kent Jamin.
Ja.
En dat is natuurlijk in Duitsland en België anders.
Ja, ja. Jullie willen ook nog verder groeien in Nederland zelf ook. Hè? En ik heb begrepen dat jullie altijd ook nog wel weer openstaan voor nieuwe ondernemers.
Ja, absoluut. Dus we willen zeker nog verder groeien in. We hebben net vorige week nog een winkel geopend in Rotterdam. Vorige maand in Amstelveen. Er zijn zeker nog wel een aantal plekken waar we graag willen openen. Plus dat er ook ondernemers zijn die op een gegeven moment stoppen, die pensioengerechtigde leeftijd hebben of die het mooi vinden geweest. Hè? Een heleboel ondernemers staan gewoon met dag en dauw, van 's ochtends tot 's avonds in de weekenden in de winkel. En die zijn op een gegeven moment, is het mooi geweest. Dus goede enthousiaste, ambitieuze ondernemers die met ons mee willen denken, mee willen groeien. Daar zijn we inderdaad altijd naar op zoek.
Ja, mooie oproep dus voor ondernemers die denken, daar wil ik wel mijn tanden in gaan zetten. Dan kunnen ze gewoon bij jullie aankloppen. Toon van Dijk, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je top 3 wat betreft de podcast. En heel veel succes ook alles met Jamin en alle ontwikkelingen die jullie nu aan het uitrollen zijn. En dank voor het delen van je kennis.
Heel veel dank, Martine.
Dank je wel.
New Business Radio. Live. Met Martine Howard.
Ja, we zitten hier ook met professor Henry Robber, de auteur van Customer Leader. Henry, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat je er bent.
Erg leuk.
We gaan natuurlijk praten over het fantastische nieuwe boek, The Customer Leader. Dat heb je samengeschreven ook, hè?
Ja, met mijn goede vriend en collega Rudy Moenaert.
Ja, hoe is dit idee ontstaan om dit boek te gaan schrijven?
Zoals veel van onze ideeën ontstaan op een terras met een lekker drankje na de colleges. En dan ben je aan het filosoferen over, hoe gaat ons volgende boek eruit zien? En dat was in Tilburg, bij een heel mooi restaurant. En op een gegeven moment dachten we van, alles is leiderschap tegenwoordig. Boeken, cursussen, programma's. Maar men vergeet één partij. En dat is de partij die de rekening betaalt. En dat is de klant.
Ja.
En toen kwamen wij op het idee van, laat u iets schrijven dat lijkt op de customer leader.
Ja. Mooi idee. Ik heb ook wel begrepen, je kunt heel veel managementboek eigenlijk ook wel misschien wel aan de kant gaan leggen.
Allemaal.
Of leiderschapsboeken, allemaal zeg jij. Ja. Jullie zijn meteen ook lekker ambitieus. Ja, waarom? Waarom zou ik al die andere boeken aan de kant leggen? Waarom is dit het boek?
Omdat dit boek laat zien dat je wanneer je vanuit de klant vertrekt met denken, dat je veel verder kunt komen dan wanneer je heel traditioneel denkt van, ik moet mijn shareholder tevreden stellen. Want dat is oud denken. En nu schop ik tegen heel veel zere benen. Dat is prima.
Uh-huh.
Maar we denken dat als je meer aandacht gaat besteden aan alle stakeholders van de organisatie, dat je dan samen veel verder komt dan wanneer je één stakeholder, de shareholder, bevoordeelt.
Oké. Neem ons eens mee in het boek. Wat je stipt het nu eigenlijk al wel aan. Hè? Hoe belangrijk het is om dus eigenlijk daar echt anders naar te kijken.
Uh-huh.
Waar beginnen we?
We beginnen altijd met de klant. We kijken naar wat de klant kiest. Wat is zijn gedrag? En dat is het mooie van wat Niels net heeft verteld. Van, dat zijn data. En marketeers zijn gek op data.
Ja.
Maar ik vraag me altijd af, zijn dat wel de juiste data die ze krijgen? Dus we gaan kijken naar de keuzes die klanten maken. We proberen ook te achterhalen waarom ze ze maken. En er is altijd een heel verschil tussen wat de klant wil en wat hij nodig heeft. En een goede marketeer gaat kijken naar wat de klant verder helpt. En niet zozeer dat je zegt van ik wil dit meer of dat meer. Ja. Nou, en als je dat nog verder gaat trekken, dan gaan we kijken naar wat alle andere stakeholders van de organisatie ook nodig hebben. Dan heb je werknemers. Wat hebben werknemers nodig? Ja. Die hebben een salaris nodig, maar die willen ook zinvol werk hebben.
Mm-hmm. Juist nu, dat is juist heel erg een trend. Precies, hè?
Exact.
Zingeving.
Ja. En dan heb je ook nog zeg maar de toeleveranciers. Kun je zeggen, ja, die moeten hun mond houden, die moeten gewoon werken. Nou, dat denk ik niet, want ook als je hen een deel van de waarde gunt, kunnen zij ook beter innoveren voor jou en voor je klant. Dus als je die bredere kijk hebt van wat heeft elke stakeholder nodig, dan denk ik dat we veel meer waarde kunnen creëren voor elkaar.
Maar dus echt ook wel, wel de focus echt op die klant. Eigenlijk nog beter de klant ook leren kennen dan wat dat betreft ook,
ja,
dan, toch?
Zeker, zeker. En dat veel marketeers zeggen van ja, we kennen de klant heel erg goed. En dan vraag je af van ja, wat heeft hij dan eigenlijk nodig? En wat doen ze zoal? Ja, daar zijn we mee bezig. En dat is onvoldoende.
Ja. Ja.
Je moet echt kijken van wat doet die klant, maar ook waarom doet die klant dat?
Ja, ja, en in het boek brengen jullie ook wel echt praktische tips, maar ook bruikbare en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Wat dat,
ja,
betreft,
zeker,
ook wel, hè?
Ja, ja. Het leuke van het boek is, het leest, ja, misschien klinkt dat gek als ik het zeg, het leest heel makkelijk weg.
Oké, okay, ja.
Yeah. Heel goed geschreven. Dat zien we ook op onze reviews op LinkedIn. En, maar alles wat we zeggen en beweren, dat kunnen we onderbouwen op basis van ons eigen onderzoek of het onderzoek van anderen. Met andere woorden, de modellen die we hebben gecreëerd, die zijn bruikbaar en verdedigbaar.
Ja, ja. Dat is top. Dat, ja, is iets wat ik altijd meteen me afvroeg bij dit boek ook. En elke keer als ik een leiderschapsboek lees, is het anekdotisch? Want dat zie je zoveel.
Ja.
Zoveel,
ja,
allemaal anekdoten van succesvolle ondernemers die even gaan uitleggen hoe het allemaal moet. Maar er zijn een aantal, echt een handjevol, die inderdaad echt wetenschappelijk zijn gestaafd en met echt kwalitatieve research.
Ja, precies. Kijk, en je hebt helemaal gelijk. Er zijn fantastische, ja, managementboeken geschreven die inderdaad anekdotisch zijn, want dit was mijn recept.
Ja.
Wat betekent niet dat je dat kunt volgen. En een van de modellen die we hebben is de Stairway to Greatness. En dat zegt eigenlijk van ja, er zijn eigenlijk 7 stappen naar een grootse organisatie.
Ja.
Ik zeg met opzet niet grote organisaties, maar groots. En een groots organisatie is eigenlijk een organisatie waar iedereen trots op is. Je medewerkers, de klanten, toeleveranciers, ook de shareholders.
Ja. Kun je een stap uitlichten daarvan? Waar moeten we aan denken? Even een tipje van de sluier.
Ja, dat vind ik een hele leuke vraag.
kijk, welke pik je eruit dan? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Dat zal ik doen.
Ja.
De Stairway to Greatness bestaat uit 7 stappen. En het meeste marketingdenken bij de meeste bedrijven en de meeste marketingboeken blijven steken op stap 2. Onderscheidend vermogen. Marketeers zeggen altijd van ja, je moet anders zijn dan de rest. Oké, maar ik denk van ja, je moet anders of beter zijn dan de rest in de ogen van de klant. Want als jij oranje bloempotten maakt en je concurrent blauwe, dat is lood om het ijzer. Dat zegt helemaal niks. Dus dat is een heel belangrijk punt om te realiseren van ben ik wel anders of beter vanuit de klant gezien.
Ja.
Kijk, we hebben een hele hoop logistieke bedrijven die zeggen van Henry, als je vandaag bestelt, heb je het morgen. Knap, alleen ik ben morgen niet thuis. Ja, dan leg ik het bij de buren. Ja, maar ik wil niet dat die buren mijn pakketjes aannemen. Dus ik wil op donderdag om 3 uur mijn pakket hebben. En dat is vanuit de klant denken. Niet, ja, niet van, wij kunnen heel snel leveren. Maar wanneer moet ik geleverd hebben? En ik moet zeggen, als ik kijk naar de logistieke bedrijven in Nederland, dan zijn we toch wel heel erg vooruitstrevend en goed. Alleen, vanuit de klant gezien, kan het net nog wat relevanter.
Oké. Is er nog een andere stap die je zou kunnen delen? Ik ben toch wel nieuwsgierig naar.
Ja, hoor, ja. Kijk, de volgende stap is stap 3 eigenlijk. Dan ben je onderscheidend en dan verkoop je spullen. Maar creëer je dan ook waarde voor jezelf? Kijk, het is heel makkelijk om veel producten af te zetten als je ze weggeeft. Of goedkoop maakt. Maar krijg je dan voldoende marge binnen? En dat zal Toon van Dijk ook heel erg interessant vinden. Heb je genoeg marge om te kunnen innoveren? Heb je genoeg marge om je bedrijf, om je werknemers te kunnen betalen? En dan krijg je nog een andere stap. Dat is niveau 4. En dan zeggen we eigenlijk van oké, dan ben je zo goed bezig. Je bent onderscheidend. Je verkoopt spullen. Je krijgt massa's geld binnen. En dan zegt de concurrent, maar dat geld willen we ook. En dan is de vraag, hoe ontkom je nou aan dat niveau?
Ja.
En dat niveau ontstijgen kan alleen maar door continu te innoveren.
continu door innoveren, maar ook dus continu weer de behoeften van die klant in de gaten te houden.
Ja, zeker.
Daar ligt echt wel continu die focus op ook wel, hè?
Ja, zeker. En wat het leuke was ook aan Niels verhaal is, kijk, marketeers zijn dol op data. De vraag is, van wie zijn ze dan? Van wie zijn die data? Nou, op een gegeven moment klik je ja, dan zijn die data niet meer van jou.
Uh-huh.
En ik vind dat pertinent niet juist. Moeten mijn data blijven. Wat ik met die data doe, dat mag ik weten. Die kan ik misschien verkopen. En dan zullen marketeers zeggen, ja, maar zonder die data kunnen we niks. Dan zeg ik, lekker puh, dan moet je maar beter nadenken.
Ja, hoe reageer jij hierop, Niels? Hoe kijk jij hiernaar?
Nee, ja, ik bedoel, ik vind het heel mooi dat je dat zag. Ik heb ook zelf dat zo'n spirit erin, zou ik maar zeggen. Maar het is ook inderdaad in de stapjes daar naartoe gaat het ook gewoon inderdaad over verantwoording afleggen en vertrouwen winnen van een klant, zodat die loyaliteit van die klant omhoog gaat en je retentie en daarmee je bottom line. Dus vertrouwen winnen, dat is denk ik de grote crux.
Ja, en het mooie is, vertrouwen werkt twee kanten op. Kijk, sommige bedrijven zeggen van, we hebben een relatie met Henry Robben.
Mm-hmm.
Nee, ik heb geen relatie met een bedrijf. Want een relatie werkt twee kanten op. Ik ben gewoon nummer zoveel bij de verzekeraar. We hebben echt geen relatie.
Mm.
En als je gaat nadenken over wat een relatie is. Een relatie is altijd twee wegverkeer. En dat twee wegverkeer is niet alleen maar, ik stuur wat data. Ik klik op een knop. Daarmee vorm je geen relatie. Daarmee krijg ik niet vertrouwen in wat de leverancier doet. En de leverancier, die denkt alleen maar, ja, Henry drukt elke week op dezelfde knop. Lekker voorspelbaar. Dat is geen relatie.
Nee, ik vind het interessant wat je zegt inderdaad. Ja, het gaat echt wel om die dynamiek van twee kanten wat dat betreft. En dat heb je dus ook wel goed in de gaten te houden. Of dat er überhaupt wel is of niet.
Jazeker, maar dat is hartstikke leuk.
Ja.
Wat is nou leuker dan met klanten te praten? Wat is nou leuker dan met je medewerkers of met je leveranciers te praten?
Nou, ik vind niks anders leuker, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook wel echt iets wat we hier vaak natuurlijk ook wel bij de radio ook wel verkondigen. Ja. En ook van veel ondernemers ook wel horen. Hoe belangrijk het is om dat live gesprek met elkaar aan te gaan.
Ja.
Want het gebeurt toch ook nog steeds vaak te weinig.
Ja, zeker. En ik kan nog een voorbeeld geven over hoe belangrijk small data is. Niels werkt met heel veel data.
Mm-hmm.
Maar laten we een heel leuk voorbeeldje nemen. Dat is niet van onszelf, dat hebben wij van een andere onderzoeker gehoord. En die onderzoeker werkte met een bedrijf samen dat condooms maakt.
Ja.
Oké. En die man wilde iets duidelijk maken aan de board. En in de board zaten allemaal mannen van 40 plus. Oké. Dus hij dacht bij zichzelf, ja, maar hoe moet ik nou dit probleem voorleggen? Want de boardmembers hebben het over, noem je dat, preventieoplossingen. Sorry, het is een condoom. Hè? En toen deed die man het licht uit en die had bij elke boardmember had hij een condoom neergelegd. Hij deed het licht uit en toen moesten ze in het donker dat condoom openmaken. Na een minuut deed hij het licht aan en niemand kon het condoom openmaken.
Hm.
Wat betekent dat? Dat die mensen niet doorhebben welk probleem hun eigen klanten hebben. Ja, ze willen bescherming tegen seksuele ziektes of tegen zwangerschap. Maar dan moet je wel dat ding eruit kunnen halen in het donker.
Ja.
Ja? Nou, dat soort
dus het gebruiksgemak, de usability, is dan weer knetterbelangrijk.
Zonder meer. Je moet altijd dingen testen in de gebruikssituatie van de klant. Nou, dit vond ik een fantastisch voorbeeld. En zo zijn er duizenden voorbeelden natuurlijk. Waarbij je kunt laten zien dat een bedrijf misschien niet goed genoeg nadenkt over wat de klant nu eigenlijk nodig heeft.
Ja, ja. Je kunt heel veel praktische informatie terugvinden, maar dus ook dit soort verhalen. Wat kunnen we nog meer verwachten in het boek?
Je kunt, het is een leiderschapsboek, dus het gaat ook over jou. En dan is de vraag van, ja, maar hoe kan ik een customer leader zijn? En een leider heeft in feite één functie. En dat is een bedrijf, mensen van de ene plek naar een betere plek brengen.
Ja.
En dus we hebben veel modellen in het boek. En één modelletje is eigenlijk heel erg simpel. Welke eigenschappen moet een customer leader hebben? Die moet nieuwe kansen zien. Die moet mensen verbinden. En die moet mensen in beweging kunnen zetten. Kun je zeggen, ja, maar dat zijn stelregels? Nee, dit is een heel klein modelletje dat gebaseerd is op veel onderzoek. En als je dit begrijpt, en iedereen begrijpt dit, dan kun je aan de slag.
Ja, eigenlijk zijn een soort kernwaarden die je iedere keer ernaast kunt leggen. Van, hey, doe ik dit eigenlijk wel? Voldoe ik hieraan?
Het is nog mooier dan dat. Het zijn gedragingen.
Hm.
Kernwaarden zitten in je of niet.
Ja.
Je kunt moeilijk zeggen van, ik ben vandaag eerlijk en morgen. Nee. Hm. Je kunt zeggen van, ja, maar ik ben nieuwsgierig. En nieuwsgierigheid kun je aanleren. Verbinden is ook een eigenschap, is een gedrag. Kun je aanleren. Dus dat is het mooie van onze theorie, zal ik maar zeggen, die gebaseerd op veel onderzoek en praktijkwerk.
Ja.
Deze zaken kun je leren.
Ja, ja. Het zijn allemaal mooie praktische tips die er ook echt in staan, maar die dus echt ook wel naar het bedrijfsniveau gaan, maar dus ook echt naar die persoonlijke leiderschap wat dat betreft.
Je kunt pas als organisatie leiden als je als persoon leidt.
Ja. Ja, mooie woorden hier zo van professor Henry Robbe. Niels, ik kan me ook zo voorstellen, ook voor jou kan dit ook nog weer interessant zijn, hè?
Ja, zeker. Ja, en ook inderdaad, zeg maar, het bouwen van een team en het aantrekken van talent, dat is, dit soort dingen zijn heel belangrijk daarbij.
Een boek van jou.
Kijk, er wordt een boek hier al meteen overhandigd. Je kunt hem meteen gaan lezen vanavond. Het heet natuurlijk ook echt de Customer Leader. Henry, ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van je visie. Ook met betrekking tot dit boek. Ik kan me zo voorstellen dat je ook knetter trots op bent. Dus mooi dat je hier over hebt kunnen vertellen. Niels, jij ook heel erg bedankt voor je komst. Echt te gek.
New Business Radio. Live. Met Martine Howard.
De Radiofabriek.